Op het historische landgoed Zonnestraal werden in 2014 door Alfred Visser de eerste stokken geplaatst en in 2016 de eerste wijn geproduceerd. Tegenwoordig is 0,7 hectare beplant met verschillende druiven die het goed doen in het Nederlandse klimaat. Hier groeien Johanniter, Solaris, Cabernet Noir, Pinot Noir en Sauvignon Gris. Vandaag ga ik op de wijngaard in gesprek met, dan ben ik toch alweer kwijt je voornaam.
Rob.
Rob en Annemarie. Annemarie heb ik onthouden. Dit is aflevering 26 van Robuust. Zo, aflevering 26 alweer. Een tijdje geleden dat de vorige aflevering was. Het ging over Zuid-Afrika. Ben je er wel eens geweest, Rob?
Ja.
Ja, ook de wijngaarden bekeken?
Ook de wijngaarden bekeken.
Ja. Het schitterend land, hè?
Ja, onvergelijkbaar met dit.
Dus, nou ja, dat wou ik nog niet zo zeggen. Want ik kom hier opgereden zo op deze ochtend. Het is woensdag 19 april dat we dit opnemen in 2023. Want over 10 jaar kunnen ze deze podcast nog terugluisteren. Maar het is toch wel mooi hier, hè? Je komt eigenlijk zo'n beetje over Hilversum aangereden, Loosdrecht. En dan opeens kan je een pad op en dan heb je hier een wijngaard. Hoe is dit ooit ontstaan?
Ja, die credits liggen eigenlijk bij Alfred Visser. Die heeft hier een droom gerealiseerd van zijn pensioen. Hij wilde graag een wijngaard. Hij wilde graag wijn maken in Nederland. En hij heeft deze wijngaard gemaakt.
En waarom wilde hij dat? Had hij een verleden in de wijn?
Je had een heel culinair verleden. Hij heeft op de Holland-Amerika-lijn gewerkt als facilitair manager. Hij heeft in Canada meerdere restaurants gehad. En toen hij na zijn pensioen terugkwam naar Nederland, is het verhaal, zat hij bij KLM in de eerste klas en dronk hij wijn van de kleine schorren. En ineens had hij het idee van, hey, er is dus wijn mogelijk in Nederland. En die is toen dit gaan doen. Dus die heeft hier dit waren vroeger volkstuintjes. Hij heeft met de landgoedeigenaar een deal gesloten. En de volkstuintjes werden geruimd. En het werd een wijngaard. En dat is wat je nu ziet. Behalve de Sauvignon Gris, die hebben wij vorig jaar aangeplant. Is de rest van de aanplant allemaal van Alfred nog.
Want Alfred?
Alfred is inmiddels overleden.
Ja, ja.
Ja, wij troffen Alfred in 2020. Met een vraag eigenlijk, want de groep eigenaren is ook een investeerdersgroep die investeert in een biermerk van de Goede en de Stoute. Dat heet Vuurzee. Daar zitten Pinot Noir druiven in dat bier. En dat was de reden dat wij hier terecht kwamen met de vraag aan Alfred, kunnen wij jouw Pinot Noir druiven kopen? Want wij willen graag druiven uit Nederland. En niet uit want de brouwers importeerden hem uit Hongarije. Nou, zo kwamen we hier en toen Alfred dat verhaal hoorde van dat bier Vuurzee, dat vond hij mooi. Had hij eigenlijk een wedervraag van, ja, ik wil mijn druiven wel verkopen, maar willen jullie mijn wijngaard niet kopen? En en de bierbrouwers die schrokken daar een beetje van wat is dit? Maar hij wilde graag dat het doorging. Hij wist dat hij een slechte gezondheid had. Hij wist ook dat zijn zoons het niet gingen voortzetten. Dus hij zocht opvolging. En de bierbrouwers die zochten dus in hun groep van investeerders wie dat met hun wilde doen. De bierbrouwers zijn Pieter en Piet. En die kwamen bij de huidige groep eigenaren uit. En wij wilden dat wel doen. Wij zijn hier op dezelfde manier ingestonken eigenlijk als jij. Dus wij kwamen het terrein op en het was prachtig. Het was een hartje zomer, het was groen. Je ziet die bomen in het midden. Alfred schonk een fantastische Pinot Noir terwijl we de gesprekken hadden. En wij vroegen van, komt die wijn van hier? Ja, die wijn komt van hier. Die wijn kwam niet van hier, maar die was wel fantastisch.
Ja.
Dus toen wij naar huis reden en ik kwam bij mijn vrouw thuis en ik zei van, nou ja, ik kan een wijngaard kopen. Samen met Bas en met Laurens en met Pieter en Piet. En ze zei van, nou, zou je dat nou wel doen? Wat heb je daar voor verstand van?
Ja.
Ik zei, nou ja, weet je, dat kun je leren. We hadden een overeenkomst met Alfred dat wij dat 3 jaar lang samen zouden doen. Wij zouden 3 jaar lang van hem leren hoe deze wijngaard werkt. En dan zouden wij met wat kapitaal deze wijngaard samen gaan verbeteren. Ik liet mijn vrouw die wijn proeven. En die zei van, als deze wijn er vandaan komt, dan moet je het maar doen.
Maar die kwam er niet vandaan?
Die kwam hier niet vandaan.
Nee, maar dat heb je wel later een keer verteld.
jawel, maar ik wist het toen ook niet.
En het is 0,7 hectare, zeg, ja. Piep en piep klein. Is daar toen onderzoek naar gedaan toen jullie dat gingen kopen? Wat voor grond is hier?
Want de grond is relatief goed voor druiven. Dus daar ligt het niet aan. Het is puur echt de oppervlakte die beperkt, hè, het aantal stokken wat we hebben. En toen wij het kochten was het ook een stukje wijnkennis. Want in de boeken van Alfred stonden 3.500 flessen wijn die hier verkocht werden. Maar dat kon dit stukje land nooit produceren. Zoveel stokken had hij ook niet eens. Dus dat was fout. Nou ja, vergissing nummer 1. Nu wij weten wat we in de vingers hebben, hebben we er wel een oplossing voor gevonden. Dus wij produceren meer dan wat we hier kunnen maken, omdat we een blend maken.
Ja, vertel daar eens iets over.
Nou, dat is een beetje de oplossing geweest van het probleem wat we hadden. Want wij zaten met een wijngaard die te weinig opbrengst had. Nog even om het verhaal af te maken. Alfred overleed 3 maanden nadat wij de wijngaard in samenwerking hadden gekocht. Dus toen zaten we ineens met een situatie dat wij een wijngaard hadden en geen mede-eigenaar die ons zou uitleggen hoe het zat. Dus wij hadden de wijnmaker en we hadden de groep vrijwilligers. En daar zijn we vrij snel mee in gesprek gegaan van jongens, weet je, Alfred is er niet meer. Wij hebben jullie nodig om dit tot een succes te maken. Gaan we dit samen doen? En die hele groep is gebleven. En daar zijn wij heel dankbaar voor. Want die hebben ons eigenlijk geleerd hoe het hier gaat op de wijngaard. Nou, en langzaam zijn we met de kennis van hun de zaken gaan verbeteren en gaan uitbouwen. Maar goed, de eerste verrassing was dus dat er maar 1200 of 1500 flessen vanaf kwamen hier. En wij moesten we hebben geïnvesteerd op 3.500. Dus ja, hoe maak je van 1500 flessen 3.500 flessen? Ja, dat doe je door te blenden. We hadden 2 regels toen we de wijngaard kochten. En dat was 1, we maken wijn volgens de regels. We gaan niet lopen bijmengen of etiketten verwisselen. Dat doen we niet. En 2, het moet een lekkere wijn zijn. Want als we hem niet verkopen, dan moeten we hem zelf opdrinken. Dus dat waren de 2 basisregels die wij toe hebben gepast. En op het moment dat je gaat blenden, dat hebben we echt heel breed gekeken. Van wat zijn de regels van een blend? Wat mag je nog toevoegen op het moment dat je 2 wijnen, 2 of 3 wijnen samenvoegt?
Mag best veel in Nederland, toch?
Nou, Europees gezien mag er ook best veel. Alleen je ziet dat er dat aan verschillende landen zelf hun regeltjes hebben op hun eigen druiven. We waren bijvoorbeeld in Italië uitgekomen en wilden graag een blend maken met een Pinot Grigio. Maar dat mag dus niet. Een Italiaanse druiven mogen alleen maar met Italiaanse druiven worden vermengd. Maar een Chardonnay op Italiaans grondgebied, daar mochten we wel mee een blend mee maken. Of een Merlot. Zo hebben wij onze eerste blend gemaakt. En dat was puur, we moeten een volume krijgen en we moeten een lekkere wijn hebben. Nou, de truc van de noordelijke frisse druiven, wijn die wij hier in Nederland hebben. Als je dat een blend zou mee te maken met de zoetere wijnen uit het zuiden. Dat is een fantastische oplossing. Mm. Want dan krijg je een hele bijzondere wijn. Bijvoorbeeld de Chardonnay die we hebben, is een hele frisse Chardonnay. Mensen die niet van Chardonnay houden, vinden hem lekker.
Ja.
Ondanks dat het een Chardonnay is. En mensen die wel van Chardonnay houden, die vinden hem ook lekker. Want het is een hele frisse variant op Chardonnay. En de eerste rode wijn die we hadden was een blend met een Merlot. Nou, die was voor kerst uit. De mensen liepen hier met dozen terrein af. Die was zo lekker.
Ja.
En het was een blend van onze Cabernet Noir, onze Pinot Noir.
En waar werd het geblend?
Die blend is gemaakt in Italië.
Ja.
En dat had ook te maken met de wetgeving. Want op het moment dat de Italiaanse wijn de landsgrens gepasseerd is, mag je er niet meer veranderen. Dus we hebben onze wijn moeten exporteren naar Italië. Daar is hij geblend. En zo is hij
met
teruggekomen.
Met flessen weer terug. Ja,
ja. En dat vonden we heel jammer. Want daarmee was het ook een Italiaans product geweest. Hè. Voorheen hebben we altijd de wijn hier op het terrein zelf gemaakt. In het tweede jaargang hebben we dat veranderd. We wilden niet meer dezelfde carbon footprint. En we waren ook niet volledig in controle van het hele proces. En dat wilden we wel.
En welk jaartal spreken we ongeveer nu een beetje?
Het was 2021 dat we die wijn gemaakt hebben. En nu met de oogst van 2021 hebben we een nieuwe blend gemaakt met een nieuwe partner. Wij zijn in Nederland gaan zoeken. En zo zijn we uitgekomen bij Château Amsterdam.
Ja.
Die een enorme wijnmakerij hebben in Amsterdam-Noord. Die maken fantastische wijnen en ook heel veel wijn. En wij zijn met hun hetzelfde gesprek aangegaan. Willen jullie met ons een blend maken? Heel veel wijnen die we zien in supermarkten en wijnwinkels zijn blends. Het is dat een cuvée uit Frankrijk betekent niks anders dan een mengwijn.
Ja, zeker.
Van een coöperatie. En als wij Nederland wat breder trekken dan alleen het kleine landje, ja, dan kun je een coöperatie maken met landen in Europa.
Ja.
En op die manier een blendwijn die kwalitatief heel goed is en ook een lokaal karakter heeft. En met Château Amsterdam is dat helemaal fantastisch, want die halen druiven uit heel Europa, maken daar wijnen mee. Nou, dan hebben wij een wijn met een Nederlandse partner die in Nederland gemaakt is.
Dichtbij.
Dichtbij, met een wijn van ons domein, wat weer hier gemaakt wordt. Dus het is een heel lokaal product daarmee geworden.
Ja.
Met internationale...
Maar zij voegen wel druiven toe uit het buitenland.
Ja. Ja, zij maken wijnen uit met druiven uit heel Europa. En hun filosofie is ook dat druiven die elkaar normaal niet tegenkomen in de natuur. Dus druiven uit Bulgarije of Italië. Om die te blenden tot een wijn of te maken tot een wijn met de Franse druiven en Spaanse druiven. Zij dus hebben een heel wijd palet aan smaken. En dat is fantastisch voor ons. Want daar, dan kun je dus ook met de beste wijn uitkiezen die het best met onze wijnen samengaan.
En hoeveel wordt er nu gemaakt dan van jullie wijn?
Wij komen denk ik nou tot 3.500 tot 4.000 flessen.
Totaal?
Ja,
is dat
totaal.
Rood en wit bij elkaar?
Dat is rood en wit bij elkaar. En dan produceren wij zelf zo'n 1.500 flessen. Daar voegen wij ongeveer de factor 3 aan toe. Dus ja. een derde van onze wijn, twee derde van de blendwijn.
En misschien is het altijd moeilijk naar de toekomst kijken, maar is het ooit het idee om helemaal op eigen benen te gaan staan?
Ja, kijk, want de toekomst die is, ligt van een beetje voor mij links en voor jou rechts.
Ik reed er langs hier naartoe. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik al een beetje aan het dromen was.
Nou, die droom die wordt werkelijkheid. Wij zijn met de landgoedeigenaar in gesprek gegaan over het stuk land wat hiernaast ligt. Dat is nu een boer die daar zijn activiteit op heeft. Maar die activiteit die gaan stoppen. En wij zijn met de landgoedeigenaar gevraagd, mogen wij er een wijngaard van maken? Daar hebben we een heel plan voor geschreven.
Geweldig.
En hij vond het een goed plan. Dus,
en dat is dat stuk wat je... voor mijn gevoel waren het eigenlijk twee gedeeltes.
Ja, dat klopt. Het wordt gescheiden door een fietspad.
Ja.
En we hebben gevraagd of wij het gedeelte direct aansluitend tot aan het fietspad erbij mogen krijgen. En dat zou dan 6 hectare erbij zijn. Dan komen we op 6,5 hectare uit.
Ja, en dan wordt het serieus.
Volgens ons zijn we dan de grootste wijngaard boven de rivieren.
Ja. En dan wil je het ook hier gaan maken?
Ja, wij maken hier al wijn. Dus het hokje wat je hiernaast zit, daar zit onze wijnmakerij in. Dus dat is ook de aardigheid. Weet je? We zouden onze druiven kunnen naar Château Amsterdam kunnen brengen en daar de wijn in zich heel maken. Maar de aardigheid is dat wij met Dick een hele goede wijnmaker als adviseur hebben. Dus, en dat vinden de vrijwilligers ook leuk, om de oogst en dan meteen hier de wijn te maken.
Ja.
En ik denk dat we die traditie er wel in willen houden. Dat is de aardigheid van ook voor de vrijwilligers, dat ze het product ook zien worden. En wat we proberen ieder jaar is een paar flessen pure wijn van het landgoed. En die geven we aan de vrijwilligers.
Ja.
Maar de rest gebruiken we inderdaad om een blendwijn te produceren.
Maar wanneer gaan daar de eerste stokken staan dan aan de andere kant?
Als het goed is, gaan we dat niet dit jaar, maar het jaar erop doen.
Dus in 2024 planten?
Ja.
Maar dan ben je een paar jaar verder voordat er druiven aan.
Drie jaar voordat de eerste druiven komen.
Ja, ja, het is langzame business.
Ja, maar goed, weet je, dat is ook wel de aardigheid ervan. En we hebben deze wijngaard gekocht van Alfred met al zijn mogelijkheden en ook zijn beperkingen. Het is niet de slimst aangelegde wijngaard. Logistiek is hier niet heel handig. En op het moment dat je dus hiernaast een volledig leeg kavel opnieuw mag beplanten, geeft dat heel veel mogelijkheden om het ook goed te doen. Weet je? Dan moet het ook de best mogelijke wijngaard die we kunnen maken.
En hoe verga je die kennis dan om de best mogelijke wijngaard te kunnen maken?
Ja, nou, daar gaan we te raden bij. Met name Dick Baker, dat is onze adviseur. Dat is de voorzitter van de Nederlandse wijnproducent met een waanzinnig netwerk daarin. We weten zelf een beetje wat nou wel handig is en wat niet handig is. Maar dat wordt wel een professioneel opgezette wijngaard.
Ja.
Daar zullen geen foutjes meer in zitten.
Nee. Gaaf hoor. Ja, en wat gebeurt hier verder eigenlijk als het zomers is? Want ik zie achter een enorme tent staan. Kan je hier feesten vieren?
Ja, dat kan. Dat kan. We hebben ook gemerkt, en ook door alle contacten die we opgemaakt, dat de wijn... industrie in Nederland, dat is geen winstgevende business. Weet je, niemand zal hier rijk van worden of zal hier een dikke boterham aan verdienen. Maar het is wel de truc om het glad te laten lopen. Kijk, het is onzin dat wij hier duizenden euro's per jaar in deze wijn gaan stoppen om het gooien van wijn te voorzien.
Ja.
Dat kan het gooien prima zelf. Wij willen een hele lekkere wijn maken en zorgen dat dit gewoon glad loopt. Met investeringen, dat het beter wordt. We zitten alle vijf in de gelukkige situatie dat we niet afhankelijk zijn van een inkomen van deze wijngaard. Dus alles wat we erin verdienen gaat erin terug. En het wordt alleen maar beter. En een van de dingen, als je, je hebt een inkomensstroom nodig naast alleen de wijn. Dus met evenementjes, met proeverijen, met bedrijfsfeestjes of met aanschuifdiners die we dan zelf organiseren, krijg je een tweede bron van inkomsten. Nou, we hebben ook een goede webshop opgezet. We zijn bezig met wijncertificaten en wijnstokkenlease. En dan kijk ik even naar Annemarie die naast me zit. Dat is onze sales manager. Die hebben we erbij gehaald om ook veel verkooppunten te krijgen.
Ja.
Annemarie heeft inmiddels 50 verkooppunten voor ons gerealiseerd bij restaurants en bij lokale.
Ja, moeten we daar ook iets over horen? Anders hebben we jou voor niks aangekondigd. Ja. Dus vertel daar eens iets over.
Dat is heel belangrijk.
Dan ben ik wel nieuwsgierig. Hoe gaat die verkoop? Is dat moeilijk of juist makkelijk? Zijn mensen blij als je binnenstapt met Nederlandse wijn?
Soms wel en soms niet. Het is vooral hier in de buurt, in het Gooi, zijn mensen heel verbaasd van wijn uit Hilversum. En ik zeg, ja, wijn uit Hilversum. Ja, maar waar is die wijngaard dan? En dan zeg ik, ja, de straat hier uit en dan 50 meter naar rechts.
Ja, dat is ongelooflijk.
Dus je zit daar een wijngaard.
Ja.
En dan is er ineens een stuk charme wat ze hebben van, oh, maar dat is wijn uit mijn eigen woonplaats. Dat vind ik ontzettend leuk.
Ja.
En daar zijn heel veel restaurants hier in de buurt zijn daar heel enthousiast over. En die willen de wijn dan ook op een kaart hebben. Wijnen gaan ook erg leuk bij delicatessenzaken en boerderijwinkels.
Ja.
Dat merken we hier in de buurt, dat het gewoon erg leuk is. Maar het is wel veel werk om contacten te zoeken, bij mensen langs te gaan.
Dat is natuurlijk ook de sales in de wijn. Er wordt overal wijn verkocht.
Absoluut,
hè? En, dat is, en ik moet zeggen, als je het zo schetst, is het een unique selling point.
Ja,
maar dat proberen natuurlijk veel wijnbedrijven te zeggen van, ja, wij hebben de beste wijn of de leukste of de meest interessante. Maar ik geef je gelijk dat dit natuurlijk uniek is. Als je hier zo rondkijkt, dan je waant je in Nederland, maar je waant je in Frankrijk.
Ja, en als je over 2 maanden hier komt, dan waan je echt in Frankrijk.
Ja.
Want dan kan je tussen de ranken kan je zitten. Dan is het prachtig groen. Dan hoor je de weg niet eens. Dus dan is het echt.
Is er niet ook binnenkort een festival hier?
We hebben straks, volgens mij 14 mei hebben we straks een moederdag special. Dan is het moederdag. Dat is de dag om moeders in het zonnetje te zetten. Dus dan mogen moeders met dochters of met zoons mag ook gewoon hier in high wine komen. Van een high wine mogen genieten. En dat kan achteraan in de tent.
Ja.
Of gewoon ergens op een kleedje in het veld. Dat kan ook.
Bijna een beetje Zuid-Afrikaanse taferelen.
Ja.
Op een kleedje in het veld.
En we hebben het komende seizoen hebben we eigenlijk heel veel evenementen staan. We zijn met Hemelvaartdag zijn we ook open. Dat heb ik omgetoverd tot Nationale Picknickdag. Ik wil eigenlijk dan dat al onze 10 picknickmanden overal verspreid over de wijngaard zijn. Dat iedereen met een lekkere fles wijn van ons zit en lekkere hapjes daarbij.
Wordt dat ergens gecommuniceerd op sociale media?
Dat zetten we op Instagram. We sturen daar een mailing over uit. Het komt op ons spandoek wat we sinds een paar weken hebben hangen.
Ja.
Eigenlijk op heel veel plekken.
Mensen
op vissen,
kunnen je vinden op Facebook gewoon onder Zonnestraal, Wijngaard Zonnestraal.
Op Instagram kunnen ze ons vinden op Wijngaard _ Zonnestraal.
Ja.
Ja. Maar gooi ze hotspots, die promoten het voor ons. En het staat op Vis, het Gooi en Vecht. Dus eigenlijk alle bronnen die we aan kunnen, aan kunnen sturen, die gebruiken we.
Daarvoor. Gaaf.
Ja.
Nog even terug naar die wijngaard. Want dat vind ik wel altijd wel machtig mooi om zulke nieuwe dingen die dan in ontwikkeling zijn. Zijn daar al concretere plannen over de druivenrassen die daar aangeplant gaan worden? Of is daar nog conclave over?
Daar hebben we nog niet echt over nagedacht. Wat we doen is dat we wel de noordelijke druivenrassen pakken. Rekenen op klimaatverandering dat het hier warm gaat worden. Nou, dat is echt nog wel. Het wordt warmer, dus de oogsten worden beter. Maar het blijft een nat klimaat. Dus we zullen bij die nieuwe druivenrassen blijven. En wat je ook een beetje ziet, is dat die druivenrassen echt heel succesvol zijn, omdat de Duitsers die kijken naar onze opbrengsten. En die zijn ook een beetje aan het deze druivenrassen aan het aanplanten. Ze zijn gewoon heel goed.
En kijken jullie ook naar andere domeinen in Nederland?
Zeker.
Proeven jullie apostelhoeven, dus de kleine schorren die je net noemde?
Ja, kleine schorren, Groesbeek, maar ook de kleinere. Ik was laatst in het Hekenbroek, tegen de Duitse grens aan. De wijnen van het Betuws Wijndomein, van Diederik Beker. Dat is de zoon van Dick, die heel succesvol is en hele smakelijke wijnen maakt. Natuurlijk kijken daar iedere lang niet. Kijk, er zijn veel wijngaarden. Er zijn er bijna 230 of 240 in Nederland. En die zijn lang niet allemaal even goed. Maar een aantal zijn echt heel goed. Nederlandse wijnmakers zijn echt heel goed.
En zou je willen pleiten voor een betere rangschikking? Net zoals in Frankrijk dat je af en toe de Grand Cru, Premier Cru hebt. Of misschien herkomstbenaming. Dat je zegt, nou ja, we zitten hier nu in Noord-Holland. Is het Loosdrecht Noord-Holland?
Ja, dit toch? Is Noord-Holland, ja. Dat klopt, ja, dat je naar die BGA en die bobwijnen in Nederland komt. Ja,
Limburg lijkt me toch net echt wel weer anders als hier.
Ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar zit je tegenover een scepticus. Waarbij...
Dat is mooi, dat maakt de podcast interessant.
Ja, het is goed om die wijnen aan hun lokaliteit te verbinden. Maar... De eerste die mij echt kan aantonen, behalve in extreme gevallen van kalkgrond aan de Atlantische Oceaan. Weet je, dan kun je in mijn ogen een beetje proeven aan de wijn. Dat daar een daadwerkelijk iets van terroir in terugkomt. Maar tegenover Nederlandse wijngronden, de druiven die we hebben, dan het verschil proeven tussen Zuid-Limburg of Texel. Dat zou moeten kunnen, maar ik proef het niet. En ik denk, ik daag mensen uit om te zeggen van dat ze de terroir daarin terugproeven.
Binnen Nederland heb ik die ervaring ook niet. Maar ik denk wel dat in Frankrijk zijn wel bepaalde dingen heel duidelijk terug te proeven.
Maar in de extreme gevallen. Maar ik denk dat hier in Nederland, er is laatst ook weer een bobregio aangewezen. Volgens mij de rivierenland. Dus het land van Maas en Waal die een bobstatus heeft gekregen. Ja, dat is mooi. Ja. En dat geeft dus ook een lokaal karakter eraan. Maar je proeft dat niet in de wijnen terug, volgens mij.
Nee, het kan wel mooi zijn voor als je kijkt naar, je hebt de grootste wijnbeurs in Duitsland. En dan heb je de ProWine en dan heb je Duitsland. En dan heb je allemaal verdeeld die lokale herkomstenbenamingen.
Ja, maar goed, Nederland is ongeveer zo groot als één domein in Frankrijk, zullen we maar zeggen.
Ja.
Ik sprak laatst een collega van mevrouw die zei van, ja, mijn familie komt uit Nieuw-Zeeland en die hebben daar ook een wijngaard. Ik zei, oh wat leuk, hoe groot is die wijngaard? Nou, die was in zijn eentje al 210 hectare.
Ja, dat is ongelooflijk.
Dus dat is één familie die heeft daar als wijngaard 80% van de volledige Nederlandse productie. Dus weet je, dat is onvergelijkbaar.
Maar hoe gaat het groeien in Nederland? Jullie gaan komende jaren 600% groeien.
Nou, ik denk dat met de herbestemming van de landen van de boeren. Dat daar zie je dus hectares ontstaan. Waarbij ze dat daar druif op gaan planten. Ik weet van de kleine schorren dat die groeiplannen heeft. Volgens mij zit het nu op 12, volgend jaar op 14 en het jaar erop op 16 hectare.
Apostelhoef is ook gegroeid.
Die is ook gegroeid. Volgens mij is Groesbeek bij elkaar ook 25 hectare van die drie domeinen. Dus er zit best wel wat groei in. En en naarmate de groei er is, weet ik niet of de kwaliteit direct goed is. Maar
wel de winstgevendheid,
Ja, de Nederlandse wijn is gewoon duur. Dat heeft te maken dus ook met een stukje schaalvergroting. Maar de grond is hier duur. Wij zullen nog altijd echt wel hard moeten werken met allerlei middelen om die wijn goed te laten groeien en goed te maken. Dat prijsverschil, wij zullen nooit een goedkopere wijn kunnen produceren.
Eigenlijk is het ook al een mazzel dat je kan praten over vrijwilligers. Want...
Ja.
Als je kijkt in Frankrijk, daar komen en ook Zuid-Afrika wekelijks mensen een beetje tussendoor snoeien. Die hele oogst is natuurlijk, kost allemaal geld.
Ja. En wij prijzen ons gelukkig dat wij dus ook een fantastische groep vrijwilligers hebben. Die zijn allemaal gebleven en naar Alfred en die is gegroeid.
En dat zijn dat mensen hier uit de buurt?
Ja, die precies zoals jij zegt, die klimmen, die doen het hek open. En tijdens een ommetje doen ze hier wat onderhoud aan. Het zijn ook de mensen die eigenlijk nog meer weten van deze wijngaard dan wij. Dat is fantastisch om te zien. Ik vind het heel leuk om met die... Het zijn dan vaak de wat ouderen, de pensionado's die dat doen. Maar mensen die tijd en liefde hebben en mooie verhalen. Dus als ik met hun door de wijngaard loop, hun verhalen aanhoor en ondertussen een beetje aan die planten werk. Ik vind het leven helemaal prima even.
We begonnen helemaal in het begin over Zuid-Afrika. Toch een beetje die knipoog maken. Zit je hier ook wel eens zo 's avonds laat nog stiekem een glas wijn te drinken in je eentje? En uitkijken over die wijngaard? Ik weet niet wat met Zuid-Afrika te maken. Maar ik heb het zelf wel eens gedaan, in mijn eentje over de wijngaard gekeken. Dat bedoel ik eigenlijk meer.
Jawel, jawel. Ik heb sinds 1 september mijn baan daar aangegeven om dit 100% te doen.
Oh, dat is wel tof.
We hadden met z'n vijven toch best wel wat plannen. En die kwamen, niemand had er echt volledig tijd voor. Ik was een beetje uitgekeken op mijn werk. En ik kan het me veroorloven. Mijn vrouw die doet het, die heeft een hele leuke baan. Dus ik dacht van nou, weet je, ik ga hier een jaar aan trekken. We hebben ook dat businessplan geschreven om voor die uitbreiding. En we gaan kijken hoe ver we komen in een jaar tijd om dit te professionaliseren en uit te bouwen. Ja, dan ben ik hier dus vaker, ook in mijn eentje. En dan komt dat Zuid-Afrika gevoel wel naar boven. Ja.
Dat je eventjes wegdroomt over die toekomst. Nou, vaak heb ik de vraag over de toekomst, die heb ik al beantwoord gekregen. Want ja, die 6 hectare erbij, ik denk dat dan ben je wel even klaar.
Om dat voor elkaar te krijgen, ja, dat is een project van 10 jaar om dat goed te doen. Weet je. Maar het is dan ook weer leuk om dat zakelijk slim te doen. Zodat je met de juiste groep investeerders om je heen dat weet uit te bouwen. Weet je, we zijn nu bezig ook om die certificatenregeling op de website aan te bieden. Maar daar zoeken we. Je hebt wijnliefhebbers die hebben wijnstokkenlease. Die vinden het leuk om meer te weten over de wijngaard en om eigen wijn te drinken. Dat zijn echt de wijnliefhebbers. Maar we zoeken met certificaathouders echt een beetje een groep van investeerders die ook een netwerk hebben. En ook een beetje een zakelijk instinct om die wijngaard groot te maken.
En dat is nu al los. Daar kunnen mensen zich al op inschrijven.
Die staat in beta op de website. Die zal binnen nu en een maandje zal die live komen.
Ja.
Alfred deed dat ook. En daar hebben we best wel wat last van gehad van mensen die nog met certificaten aankwamen omdat dat niet goed geregeld was.
Oh ja.
En wij regelen dat gewoon goed. Dat er geen spel tussen te krijgen is, dat het duidelijk is. Er zijn ook een aantal wijngaarden in Nederland die dat heel goed geregeld hebben. En dan heb je daar plezier van. En anders heb je er namelijk last van.
En is dat een aantal certificaten die uitgegeven gaan worden? Of
dat zal een aantal certificaten zijn die
maar
worden uitgegeven.
Ik bedoel meer van, zijn dat er 100?
Nee, dat zullen er wel meer worden.
Dat moet nog concreter worden.
Dat ligt nou nog bij de notaris om dat uit. Ja. Dan moeten we dus ook weten precies hoe groot en moet je waardes toekennen. Dus in eerste instantie gaan we dat ook hier doen. En dat groeit dan door in het terrein hiernaast.
Ja, maar eerst nog de oogst 2023.
Ja.
Tenminste, laten we eerst beginnen dat er niet een hagelbui komt zometeen nog. Of een. Wat voor uitdagingen zijn er? Te warm kan ook weer niet, denk ik.
Te warm is niet zozeer het probleem, te droog.
Te droog.
Vorig jaar riep iedereen fantastische zomer en fantastische druivenoogst. En ik denk dat de druiven qua smaak ook fantastisch zijn. De oogst, ik denk dat de druiven wat groter hadden kunnen zijn. Omdat we daar last hebben gehad van droogte.
Ja.
Dus ik denk dat we daar eerder mee te maken krijgen. Maar het is ook raar, want vorig jaar om deze tijd hadden we het ruim 20 graden. Was het hartstikke warm. Daar hadden we ook evenementjes op al ingericht. Maar die mensen hebben het hier echt wel koud gehad.
Ja.
Gewoon dit jaar is gewoon echt 10, 15 graden koeler dan vorig jaar.
Ja, dat merk
om deze
je
tijd. Ja. Ja, maar goed, dat vind ik wel leuk. Dat is een beetje
dat is het mooie, dus de charme aan het hele product.
Ja, als dat helemaal geautomatiseerd wordt, dan is het ook niet meer spannend.
Ik kom graag nog een keer terug om te kijken hoe het er met de blad eruit ziet.
Ja.
En ook, ik wil ook over een paar jaar terugkomen om te kijken hoe.
Nou ja, ik kom eerder terug als wij onze de blendwijnen van 2022
lijkt me heel
gemaakt
leuk.
Hebben.
Ja.
Dus dat zal ergens in juni, juli zal dat zijn. Zal ook een lancering zijn. Want omdat wij die blendwijnen maken, kunnen we ook ieder jaar een relatief ander type wijn maken.
Ja.
En dat vinden we ook wel leuk.
Maakt het wel spannend en de uitdaging.
Ja, ja. En vooral onze wijn van 2022, die zijn heel goed. We weten wat er bij Château Amsterdam ligt, wat ook heel goed is.
Ja.
Dus de blendwijn, dat wordt een superwijn. Daar durf ik me al nu al voor in het vuur te steken.
Leuk. Nou, het is ongelooflijk. Een half uur zit erop. erg bedankt. Ik vind het was de eerste podcast die ik buiten heb opgenomen.
Okay.
Dus ik moet zeggen, het is nog niet heel warm. maar het was wel leuk. Wat een ontzettend gaaf bedrijf zo. Bedankt. Yes.